Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen gemeente uit Psalm 146, het derde en het vijfde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En het vijfde vers, het is de Heere die het recht der armen der verdrukten gelden doet. De versen 3 en 5 van Psalm 146. Wij stellen ons nu eerst voor de spiegel van Gods heilige wet, gemeente, en aansluitend daaraan zingen wij uit Psalm 39, het vijfde vers. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Verlos mij door uw onweerstaanbare kracht van al mijn ongerechtigheden. En na het zingen van dit vers willen we luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. Dat komt deze morgen tot ons vanuit het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 16, de versen 19 tot en met 31. We noemen nu Lucas 16, de versen 19 tot en met 31 als schriftlezing. Maar we luisteren eerst naar de lezing van de wet van de Heere en zingen daarna Psalm 39, het vijfde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
En er was een zeker rijk mens en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar met name Lazarus, welke lag voor zijn poort, vol zweren. En begeerde verzadigd te worden van de kruimkens die van de tafel des rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijns vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven en Lazarus desgelijks het kwade. En nu wordt hij vertroost en gij lijdt smarten. En boven dit alles, tussen ons en u lieden is een grote kloof gevestigd, zodat degene die van hier zou tot u willen overgaan niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn van daar tot ons overkomen. En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijns vaders huis, want ik heb 5 broeders, dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide: Nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen.
Het gedeelte wat er zojuist voorgelezen is, gemeente, vormt ook in principe de tekst voor de prediking. Maar we nemen ons uitgangspunt in het bijzonder in een van de versen uit dit gedeelte. Dat is het 26e vers, Lucas 16 vers 26, waar de woorden van Abraham, de woorden van God, geschreven staan. En boven dit alles, tussen ons en uw lieden, is een grote kloof gevestigd, zodat degene die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn, vandaar tot ons overkomen. Tot zover de kerntekst van dit gedeelte, de tekst voor de prediking. U krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren, gemeente. De Heere zegene u en ook uw gaven. Als we zingen uit Psalm 49, de versen 4, 5 en 6, al zegt zijn hart: Mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. Dat is het 4e en ook het 5e en het 6e vers van 49. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we de 73ste psalm, daarvan het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Geliefde gemeente, u zal het vast niet ontgaan zijn. We zitten in ons goede vaderland weer midden in een euthanasiediscussie. En weet u wat daarbij opvalt, vroeger al, maar nu nog steeds meer, denk ik? Dat wanneer het gaat over het sterven, steeds minder mensen geloven dat de bezoldiging van de zonde de dood is. De dood is natuurlijk geworden. Eigenlijk onverschillig hoe je over de dood nadenkt. Het hoort gewoon bij het leven. En als je een zogenaamd voltooid leven hebt, dan kun je zelf beslissen of je er op een waardige wijze uitstapt. Vreselijk woord niet, maar zo wordt het gezegd. Wat is in heel die discussie de wezenlijke grondfout vanuit de Bijbel bezien? Het is niet onverschillig hoe je tegen de dood aankijkt. En de dood is maar niet het einde van het leven, punt. Na de dood volgt een leven. Een eeuwig leven. Of de eeuwige dood. Dat is heel helder te maken in het licht van de uitdrukking euthanasie, van oorsprong een Grieks woord, dat betekent een goede dood, een gezegend sterven, een zalig sterven. Ja, dat was de betekenis in de tijd van de reformatie en in de tijd van de oude schrijvers. Misschien weet een enkeling dat een van de titels van de boeken van Horenbeek, de leerling en collega van Voetius, was euthanasia, ofte de leer van het welsterven. En dan bedoelt hij natuurlijk van het zalig sterven. Dan gaat het maar niet om dingen als op een waardige manier afscheid kunnen nemen van dit leven, dat is op zich ook belangrijk. Maar de echte euthanasia is als je zalig mag sterven in de Heere. Zoals het staat in het boek Openbaring, zalig zijn de doden die in de Heere sterven. En daarom, als je nadenkt over de dood, dan is er sprake van een kloof tussen een rampzalig sterven en een zalig sterven. En de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus plaatst dat in volle ernst en bewogenheid voor ons vanmorgen. Voor u en voor jullie jongelui, voor alle luisteraars voor de kerktelefoon en ook voor de dominee op de kansel. Ik schrijf boven deze tekst en eigenlijk ook een beetje boven de hele gelijkenis de onoverbrugbare kloof. Een kloof tijdens dit leven. En dan tekenen we even kort het leven van de rijke man en Lazarus. De kloof bij het sterven. Er staat van de rijke man dat hij stierf en begraven werd. En er staat van Lazarus dat hij stierf. Van een begrafenis wordt niet gerept, maar de engelen droegen hem naar de hemel. En tenslotte de kloof na het sterven. De buitenste duisternis tegenover de schoot van Abraham. De onoverbrugbare kloof. De kloof voor het sterven, de kloof in het sterven, de kloof na het sterven. Ja, gaat het in dit gedeelte eigenlijk wel over een gelijkenis? Die vraag is al heel lang gesteld. Het wordt niet aan ons voorgesteld in het evangelie als een gelijkenis. En daarom zijn er enkele uitleggers, al uit de oude kerk, die zeggen het is een geschiedenis. Dit heeft werkelijk zo plaatsgevonden. Ik zeg niet dat het helemaal onmogelijk is, maar naar mijn gedachte heeft deze hele pericoop, dit hele Bijbelgedeelte, het karakter van een gelijkenis. En dat zegt Calvijn uiteindelijk ook al zei, alle voors en tegens van een geschiedenis tegenover een gelijkenis naast elkaar gezet heeft. Een gelijkenis dus. Door de Heere Jezus kennelijk gesproken, dat ziet u in de voorgaande verzen en ook in de volgende verzen, aan het adres van zijn discipelen. Maar, vers 14 van Lucas 16 maakt dat duidelijk, hij heeft voortdurend het oog ook op de fariseeën. En u moet niet vergeten bij het lezen van deze gelijkenis dat de rijke man op verschillende manieren wat te maken heeft met de gedachten van de fariseeën. Wat was een van de grondgedachten van het fariseïsme? De zelfrechtvaardigende schriftgeleerden die meenden op grond van de wet, en ze hadden bovenop de wet nog 618 geboden en verboden geplaatst, als ze zich daaraan zouden houden, zouden ze weliswaar met behulp van Gods genade zeker behouden worden. Maar dat was niet het enige. Ze geloofden niet alleen dat ze na dit leven gezegend zouden worden vanwege hun wetsbetrachting. Nee, het zou tijdens dit leven al zichtbaar worden. De favoriete psalm van de farizeeërs was de eerste psalm. De psalm van de rechtvaardige tegenover de goddeloze. En van de rechtvaardige staat er in onze berijming, het gaat hem wel, het gelukt hem wat hij doet. Maatschappelijke posities, rijkdom, eer en aanzien was een bewijs dat je rechtvaardiger was. Dat was de kroon op hun gerechtigheid. Vandaar tussen haakjes gezegd dat het voor die rijke jongeling zo pijnlijk was toen hij alles moest inleveren. Verkoop al wat gij hebt. Hij moest heel het loon op zijn godsdienst inleveren. En dat was de diepste reden, denk ik, waarom hij zo bedroefd heen ging. Natuurlijk legden de fariseeën de eerste psalm helemaal verkeerd uit. Want dat is geen blanco brief met alleen daarop geschreven, de rechtvaardige, het gaat hem wel, en de goddeloze, het zal hem kwalijk vergaan. Punt. Want ze verbonden daar natuurlijk de gedachten aan, als je niet rijk bent en als je arm bent en als je met zweren overdekt bent en een vreselijk moeilijk leven hebt, ja, dan moet je wel gezondigd hebben of je ouders moeten gezondigd hebben. Denkt u maar aan de blindgeborene. Een harde leer eigenlijk. Hè? Die met een christelijk jasje ook in bepaalde groepen nog steeds op geld doet. Rijkdom is een bewijs van je godsvrucht. Armoe en ellende een bewijs dat je een zondaar bent. Nou, dat is de situatie waarin de Heere Jezus deze gelijkenis uitspreekt. En laten we dan eens zien naar het portret wat hij tekent van de rijke man. Het eerste wat opvalt is dat hij geen naam heeft, terwijl Lazarus, de zieke, arme bedelaar, wel een naam heeft. Soms wordt hij genoemd, u kunt dat bij oude schrijvers wel eens vinden, dives. Maar dives is het Latijnse woord voor rijke. Dus toch, hij was een rijke. Een naamloze voor God. Zijn naam was ook niet geschreven in het boek des levens. Maar hij had natuurlijk wel tijdens zijn leven hier op aarde een bepaalde naam voor zichzelf gemaakt. Hij was rijk en het wordt ons uitvoerig getekend, bekleed met purper. Nou, dat was een van de duurste stoffen. En zeer fijn lijnwaad. Ja, dat was heel fijne stof voor je ondergoed. Het was dus aan alles te zien als je hem zag lopen in zijn ruisende gewaden. Wat een rijk mens. Hij genoot van zijn rijkdom en leefde ervan. En hij hield iedere dag feesten. Voor zijn vrienden. En hij had natuurlijk veel vrienden. Want op feesten komen de mensen wel af. En van de rijkdommen van de rijke man pikte ze graag een graantje mee. Hij had ook een geweldig huis met een enorm poortgebouw waar hij zijn gasten ontving. Maar naast dat poortgebouw lag een hele armelijke gestalte. Een triest tafereel, zal hij wel gedacht hebben. Een zeker bedelaar, met name Lazarus, lag voor zijn poort, naast zijn poortgebouw zou je zeggen, en begeerde verzadigd te worden van de kruimkens die van de tafel van de rijken vielen, maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. Lazarus. Het eerste wat opvalt is dat hij wel een naam heeft. En dat is opmerkelijk. Er is geen gelijkenis van de Heere Jezus bekend uit de evangelie waarin de mensen echt een naam dragen. Het zijn vaak typen, zou je zeggen. Een verloren zoon, een oudste zoon, een vrouw die een penning zoekt die ze verloren is, een herder op zoek naar zijn schapen, maar ze dragen geen naam, Lazarus wel. En Lazarus heet eigenlijk in het Hebreeuws Eleazar of Eleazar. Dat kan allebei. En dat is in de taal van het Nieuwe Testament het Grieks tot Lazarus geworden. Wat betekent de Hebreeuwse naam Eleazar? Het betekent God is mijn hulp. En ook al zeggen veel verklaarders, er wordt eigenlijk toch niet zoveel gezegd over Lazarus. Er wordt wel gezegd dat hij in erbarmelijke omstandigheden verkeerde, maar niet dat hij de Heere vreesde. Zeg ik toch met de meeste uitleggers, zijn naam is een belijdenis, een aanwijzing van de Meester zelf, de Heere Jezus Christus, dat midden in zijn ellende. Lichamelijk was hij zwak. Er staat dat hij bij de poort van de rijke man was neergelegd, gedumpt, zouden we zeggen, omdat ze geen betere plaats wisten, de mensen die nog een klein beetje ontferming over hem hadden. En bovendien vol zweren. En daar lag hij. Nee, de rijke man verwaardde zich niet om een dienaar te zenden en hem zo af en toe van wat voedsel te voorzien. Hij was aangewezen op de resten die soms buiten de deur op de straat geworpen werden en waarschijnlijk door de honden die daar in de buurt waren werden opgegeten. En dan was het restje wat de honden overgelaten hadden nog voor hen. Wat een leven. Wat een leven. Hoe hou je dat vol? Kruisdragen. En hij had er een aantal. Zijn ziekte, hij kon niet op zijn benen staan, hij kon niet werken, hij moest van het gegeven goed van anderen leven, had nauwelijks te eten. God is mijn hulp. En dat, gemeente, is natuurlijk een belijdenis die diep verankerd ligt in de schriften. Als we de psalmen lezen, met name, dan belijden de godvrezende dichters die de psalmen door de inspiratie van de Heilige Geest hebben neergeschreven. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem mijn leven lang. Nou, dat zou wel eens heel erg moeilijk geweest zijn voor Lazarus. Want heel het leven, ook het geestelijke leven, dat is net een golfbeweging. Dat kan op de hoogte liggen van de Heere, help me. Wat zal een nietig mens mij doen? Maar dat kan ook diep, diep, diep in de diepte liggen. Dat het kruis zwaar drukt. En dat je zeggen moet, waar is God die de psalmen geeft in de nacht? Misschien zit u zo in de kerk. Dat u in stilte de Heere vreest, ook al hebt u heel veel vragen en twijfels. En al is het zicht van het geloof soms belemmerd door schaduwen en nevels, maar door de nevels heen zoekt u het bij hem. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Maar je moeilijke gezondheid, een verdrietige gezinssituatie. De pijn van de eenzaamheid, van het verlies. En vooral, misschien te midden van dat alles, of juist niet te midden van dat alles, de geestelijke verlatenheid. Waar is God? Ik zie het. Ja, ik heb het wel eens gezien, dacht ik, door de schaduwen heen. Maar nu, daar lig ik. Geen helper. De Heere Jezus zegt en Lucas onderstreept dat telkens in zijn evangelie. Hij ontfermt zich over het verlorene. Hij is gekomen om het verlorene te zoeken. Hij is gekomen om het neergebogene op te richten. Hij is gekomen om schuld verloren zondaren zalig te maken. Maar dat plaatst ons natuurlijk wel voor de vraag. Als het straks gaat over de eeuwige toekomst van die vers, de rijke man en de arme Lazarus. Aan welke kant sta ik? Want er was natuurlijk een ontzaglijke kloof tussen die rijke man die alles had en zich uit kon leven op grond van zijn rijkdom. En die arme Lazarus die niets had. Maar aan welke kant staan wij? Nee, ik zeg niet dat rijkdom zonde is. De rijke man gaat ook niet verloren omdat hij zoveel geld en goed had. Er zijn kinderen van God geweest die zeer rijk waren. Wat denkt u van Abraham, wat denkt u van Job? Voordat hij in die diepe duisternis van een ziek lichaam terechtkwam. Maar het gaat er wel om hoe besteden wij onze rijkdom. En dat mag vandaag ook wel gezegd worden. In het nog altijd rijke Westen. Ja, misschien zegt u het gaat met mij en met mijn bedrijf. En met mijn kinderen maatschappelijk gezien niet zo goed. Ik weet er wordt in stilte geleden en gestreden. Maar vergeleken met 2/3 van de wereld bijna. Is het hier nog goed. Maar hoe beleven we onze rijkdommen, onze bezittingen, onze bankrekening als rentmeesters? Heren, wat is er dat ik niet ontvangen heb uit uw hand? Het zijn uw weldaden. Dat maakt de mens klein. Weet ge het niet, zegt Paulus in Romeinen 2, dat de goedertierenheid en de langmoedigheid en de verdraagzaamheid en het geduld en de goedheid van God u op de knieën moet brengen? Gebeurt het? Of leven we met het weinige wat we bezitten, want dat kan ook hoor. Of met het betrekkelijk vele wat we bezitten, eigenlijk net zoals de rijke man. Nee, we kleden ons niet zo opzichtig, hoop ik. Nee, we hebben niet iedere dag overdadige feesten. Maar ook al gaan we iedere zondag naar de kerk en zijn we zo voor het oog nette burgers en nette kerkleden, we leven voor eigen rekening. Want dat is de zonde van de rijke man, hè? Hij leeft voor eigen rekening. Hij is voortdurend bezig met zichzelf. Hij hoort straks, als hij in de buitenste duisternis is, Abraham zeggen: u hebt uw goed ontvangen tijdens uw leven. Uw goed. Het klinkt alsof hij er recht op had. Zo leefde hij. En hij was voortdurend bezig met zichzelf en met zijn mooie, gezegende leven. Geen rimpeling, geen hoornstoot van de bazuin van de wet en van het evangelie. Geen prik van het zwaar des geestes in zijn conscientie. O, hij is duidelijk een Israëliet, een verbondskind, we zullen dat nog horen. Dus hij heeft van het woord geweten, maar geen bekering. Dat is erg. Als je nog zo heel jong bent en je zit al 7 jaar in de kerk en je bent nog onbekeerd. Of u zit met u meer dan 80 jaren. Gelukkig dat u er bent nog in de kerk. Maar u moet eerlijk zeggen, vreemdeling van de genade, misschien bij het ouder worden niet rijk naar de wereld, maar wel rijk en verrijkt in uzelf, omdat u de bekering niet nodig hebt. Als dat zo is, dan wil de prediking van vanmorgen ons wakker schudden. U mag wel weten, ik heb een poos geaarzeld van de week of ik over deze tekst zou preken, omdat het een hele ontdekkende tekst is, voor u en voor jullie en voor mij. En toch geloof ik dat het moest. Spurgeon schrijft in een preek over deze tekst: juist de ontdekkende prediking, waar de zondaar bij naam genoemd wordt en zijn schuld aangewezen wordt, is in de loop der eeuwen het meeste gezegend. En dan noemt hij een heleboel namen van oude schrijvers uit de Engelse en Amerikaanse traditie. En vorige week was ik in een kleine gemeente die vakant is. En ze hadden me gevraagd om in de avonddienst over zondag 4 te preken. En als ik catechismus mag preken, dan doe ik dat bijna altijd. En dan moet u thuis zondag 4 maar nalezen. Dan gaat het over de straf op de zonde, de tijdelijke en de eeuwige straf op de zonde. En we kwamen in de consistorie en een diaken zei: ja, vanavond zijn de twee wegen weer eens duidelijk gepreekt. Dominee, dat horen we niet altijd meer. Het lijkt wel minder te worden. Als dat zo is, is het erg. Want dan worden rijke mensen, rijk en verrijkte mensen, of ze nu ultra-orthodox zijn of modern evangelisch zijn, dan worden rijke en verrijkte mensen op een kussen gezet. En schokt hun leven niet, zodat ze alle gronden buiten Christus verliezen en de toevlucht nemen tot de enige rots van het behoud. Een kloof, waar staat u? Lazarus wist: God is mijn hulp. Dwars door alle innerlijke strijd en innerlijke aanvechting heen, mag u zeggen, ook al zijn uw levensomstandigheden totaal anders, dat kan uiteraard. En toch, God is mijn hulp. Ja, en dan gebeurt er iets natuurlijk. Allereerst is het Lazarus die sterft. Of dat ten gevolge is van zijn zieke lichaam, mogelijk, maar dat staat er niet duidelijk. We krijgen ook de indruk dat hij te midden van zijn strijd uitgezien heeft naar de dood. Dat is niet vanzelfsprekend hoor. Er zijn zieke mensen, ook ernstig zieke mensen, die nog hangen aan het leven. En bij wie je als dominee niet over het levenseinde of nauwelijks over het levenseinde kunt spreken. Dat gebeurt. Maar het gebeurt, Godezijdank ook, dat het anders is. En dat God stervensgenade geeft. En wat is stervensgenade? Stervensgenade is dat God iemand die gaat sterven voorbereidt. Dat kan zijn dat iemand kerngezond is en plotseling door een ongeluk uit het leven wordt weggerukt. En dat hij juist de laatste weken voor zijn sterven sprak over het werk van God in zijn hart op een wijze zoals nooit tevoren. Of dat je onder zijn paparazzen een briefje vindt met daarop: kostelijk is in de ogen des Heren de dood zijner gunstgenoten. Maar vaak als iemand een sterfbed krijgt, duurt dat langer. En kan het zo zijn, zoals een overleden predikant onder ons zeer geacht het zei aan het einde van zijn leven: de Heere handelt zachtkens met me. Het was goed. Ondanks een hele ernstige ziekte. En wat gebeurt er dan, Lazarus? Ja, er wordt niet gezegd dat hij begraven werd. Nou moeten we daar niet te veel aan ophangen. Maar het lijkt toch te zeggen dat hij, zoals met de meeste bedelaars gebeurde in het Oude Oosten en ook in Israël, ook al was dat verboden bij de wet, maar dat ze zomaar ergens aan de kant van een weg in een put gedumpt werden, wat aarde er overweg vergeten. Ja, de arme Lazarus was gauw vergeten van de mensen. Hij was voor de mensen een naamloze geweest. In de begraafplaatsen van het oude Rome staat op sommige graven een afkorting, ik zal u het Latijn besparen. De naam van deze overledene kent God alleen. En er zijn wellicht ook mensen onder ons die zeggen, ja, de plaats waar mijn overleden grootvader verdronken is, kent God alleen. Er zijn naamloze graven en naamloze overledenen. Maar Lazarus was bij God bekend. En dat blijkt hieruit dat wanneer hij sterft, nee, dan krijgt hij niet een grote begrafenisstoet en 5 klinkende toespraken. Maar dan wordt hij door engelenhanden gedragen in de schoot van Abraham. En de schoot van Abraham, dat weet u, dat is hier een beeldende uitdrukking over de plaats waar de gezaligden, waar de kinderen van God na het overlijden komen. Zegt u maar in gewoon Nederlands, de hemel. Maar het heeft wel een bijzondere betekenis, zoals we nog zullen zien, dat hier Abraham's schoot genoemd wordt. Wel nu, engelen gedragen. We lezen in Hebreeën 1 dat de engelen gedienstige geesten zijn voor degene die de zaligheid beërven zullen. Dus de engelen zijn dienaren van God die uitgezonden worden ten dienste van Gods kinderen. En dat betekent vooral dat die engelen uitgezonden zijn. U leest het herhaaldelijk in het Oude Testament, maar ook bijvoorbeeld bij de opstanding van de Heere Jezus, om de kinderen van God een boodschap mee te geven. Hij is hier niet. Ziet, hij is opgestaan. De engelen komen bijna altijd met het woord. Maar ze hebben ook nog een andere taak, dat lezen we hier. Ze dragen dat lichaam vol zweren, die zieke, arme, hongerige Lazarus naar de hemel. En er zijn geschiedenissen van de martelaren misschien wel eens gelezen, waarin de martelaren stervend op de brandstapel of op een ander marteltuig soms de engelen zagen komen. Ze komen om mij te dragen in Abraham's schoot. En dan de rijke gemeente. Van de rijke wordt gezegd dat hij ook stierf. Hij stierf zoals de tekst ons voorhoudt na de arme Lazarus. Misschien heeft hij wel gedacht, gelukkig, die man is weg. Het was toch eigenlijk ook maar een naar gezicht als mijn rijke gasten bij mij door de voordeur kwamen. Misschien was hij hem al lang vergeten. Want het kan nog wel even geduurd hebben voordat hij stierf. Maar in elk geval ook de rijke stierf. Want ook al is er een kloof tussen Lazarus en de rijke, enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Niet alleen Lazarus moet sterven, maar ook de rijke man. Niet alleen u of jij moet sterven, ook ik moet sterven. Want het is de mens gezet, aan de mens verordend van Gods wegen, te sterven en daarna het oordeel. Hebreeën 9. Bent u bereid? Nee, dan bedoel ik niet of u stervensgenade nu al bezit. Want Spurgeon zei het zo mooi, God geeft stervensgenade niet wanneer u nog een hele poos mag leven. Maar ik vraag wel of u bereid bent door de genade van God. God is mijn hulp. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten. Als dat niet zo is. En als je nog zit aan de kant van de rijke man. Misschien een klinkende begrafenis. Als het in onze tijd neerzetten. Met een ontzaglijk grote rouwkaart en rouwadvertentie. Met bloemrijke woorden. Met alle verdiensten daar neergezet. Bericht in de krant, hij heeft dit bereikt en dat bereikt en dat bereikt. Klinkende begrafenis. Wellicht met veel toespraken. Maar weet u, een oude dienaar van het woord heeft het zo kernachtig en raak gezegd. Er wordt nergens zoveel gelogen als in toespraken bij jubilea en bij begrafenis. Nou, dat zeg ik niet van iedere toespraak hoor. Maar het gebeurt nogal eens. Ik heb genoeg meegemaakt op dat terrein. Maar ondanks dat, hij slaat zijn ogen op, zijnde in de pijn. De begeleiding van heel die begrafenisstoet kan hem niet in de hemel brengen. En als wij het soms zeggen na afloop van een begrafenis, een mooie begrafenis. Een mooie begrafenis brengt je niet in de hemel. Alleen genade, alleen genade. En laten we de ernst van dat stuk van de boodschap niet vergeten. Ieder van ons moet sterven. Ik weet niet wat de toekomst brengt, al heb ik best wel zorgen over dingen die in de toekomst liggen en zich nu al aan het ontwikkelen zijn. Maatschappelijk, kerkelijk. Maar ik weet het niet, want wij zijn van gisteren en weten niets. Maar één ding weet ik zeker, wat achter het gordijn van de toekomst ligt, is dat de dag komt en het uur komt. Dat wij moeten sterven. En de Bijbel spreekt er zo over, hè? Moeten sterven. Niet van, je mag zelf wel bepalen wanneer en hoe. Zoals nu in de discussie weer opnieuw oplaait. Nee, moeten sterven. En dan is de Bijbel er volstrekt helder over, gemeente. Dat wij die beslissing niet zelf mogen nemen wanneer wij uit dit leven gaan. Het viel me op, laatst bij een studie over geestelijke depressiviteit, dat in de Bijbel je 3 keer leest van mensen die de Heere vreesden en die helemaal aan het einde van hun leven waren voor hun eigen besef. Heere, neem mijn leven weg. Ik kan er niet meer tegen. Zo diep was de strijd en zo diep schudden de dingen van het leven aan hun leven. Mozes. Toch waarlijk niet de minste onder Gods kinderen, niet. Nummer 11. Neem nu, Heere, mijn ziel. Elia, na die geschiedenis met de Karmel. Hij ligt in de woestijn onder die jeneverbesboom. Neem nu, Heere, mijn ziel. Jona, hoofdstuk 4, na de geschiedenis met Nineveh. Neem nu, Heere, mijn ziel. Ze zouden willen sterven. Tegenwoordig zouden we zeggen, ze hadden een doodswens. Voor hen was het leven voltooid. De dienst van God ook. Maar ze wisten, ze mochten zelf het lot niet in eigen hand nemen. Neem gij. Want onze tijden zijn in uw hand. En dat mogen we vandaag niet vergeten. En dat mag wel luid gezegd worden. Ook al stuit het op alle mogelijke onbegrip. In de maatschappij, in de politiek. En ik vrees ook soms in de kerk. En dan gebeurt het dat uiteindelijk duidelijk wordt, de kloof is nu definitief. Tijdens hun leven was het nog mogelijk voor de rijke man om in de weg van bekering en geloof tot genade te komen. En uit de duisternis van zijn eigen willige en eigenmachtige rijkdom te komen in Gods wonderbaar licht. Bij het sterven is de kloof niet meteen zo zichtbaar, maar in het licht van het vervolg wordt het duidelijk. Dan is de kloof voorgoed. Dan is de genadetijd voorbij en de rijke man slaat zijn ogen op zijnde in de pijn. Opmerkelijk dat de Heer Jezus zoveel over de buitenste duisternis, over de poel van het vuur gesproken heeft. En hier wordt de duisternis, de pijn, is een aanduiding voor de hel. Waarin hij pijn leidt. Ik leid smarten in deze vlam. Ik ga niet in op de vraag of dat alleen maar letterlijk is of ook geestelijk is. Ik geloof dat het vooral geestelijk is. Dat het de wroeging is, de vlam van het had ik maar, had ik maar. Laten mijn broers het alsjeblieft horen, dat evangelie, dat het nog mogelijk is. Maar hij lijdt pijn en hij zoekt verkoeling. Laat Lazarus komen, vader Abraham, en zijn vinger dopen in het water, want ik lijd smarten. Hij had zich tijdens zijn leven nooit om Lazarus bekommerd, maar nu hij is zijn innerlijke, trotse, rijke gezindheid niet helemaal kwijtgeraakt. Hij denkt dat hij Abraham kan bevelen en dat hij Lazarus kan bevelen. Ik lijd smarten. Laat Lazarus nu komen en mij helpen. Bij mijn leven heb ik niks voor hem gedaan. Maar laat hij er nu zijn. En dan het antwoord van Abraham. En Abraham wordt hier getekend als de vader van alle gelovigen. Het Joodse volk zou zeggen in later tijden als de eerste en het hoofd van het verbond. Nou, wij denken over het verbond een beetje anders. Maar je kan dat vanuit het Joodse opvatting wel begrijpen. In elk geval, Abraham is de centrale figuur voor het Jodendom en voor het Christendom. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. En Abraham spreekt hem aan. Kind. Kind. Gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven en nu smart lijdt en Lazarus heeft het kwade ontvangen in zijn leven en mag zich nu verheugen. Kind. En straks antwoordt de rijke man, vader Abraham. De rijke man was een verbondskind. En dat teken van het verbondskind, dat was voor hem de besnijdenis. Het is voor ons de doop als kind. Gaat mee tot in de hel toe. Gedoopt, ja, wat zegt me dat eigenlijk? Veel mensen vragen dat zich af als kind. Ik was er niet bij, ja, ik was er wel bij, maar, enzovoort. Teken van het verbond. Dat beetje doopwater met de drievoudige naam van God. Dat wist niemand meer af. Denk aan een jonge vrouw die opgevoed was zoals wij allemaal opgevoed zijn in onze kringen. Op een gegeven ogenblik komt ze thuis bij haar vader en moeder zegt, ik zie het niet meer. Ik ga niet meer naar de kerk, ik zeg alles vaarwel. Praten, huilen, bidden, niets hielp. En toen zei haar godvrezende moeder aan het eind, kind, jij bent bezig het doopwater van je voorhoofd af te wassen. Maar dat gaat met je mee. En ik hoop dat het in je leven terugkomt. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Maar als het zou gebeuren wat God verhoede, dat het niet in je leven terugkomt, dan komt het na dit leven terug. Kind, de Engelse vertaling, de King James uit 1611 heeft zang. Kinderen van het koninkrijk, zegt de Heere Jezus, kunnen verloren gaan. Gemeente, dat moet benoemd worden in prediking en pastoraat. Niet om u angst aan te jagen, want dat wordt vaak gezegd niet. Maar om u uit te drijven tot de troon van de genade. Kind, zoon, dochter, Verloren zoon, verloren dochter, er is nog een mogelijkheid. Christus Jezus heeft door zijn lijden, sterven en opstanding, als ik het zo zeggen mag, een brug geslagen over de kloof. En hij staat aan het hoofd van de brug en hij zegt, zoek mij en leef. Kom allen tot mij, die vermoeid en beladen zijt, rijk of arm, oud of jong, ziek of gezond, getergd en getekend door het leven, of op hoge leeftijd nog met een voortreffelijke gezondheid, komt allen tot mij. Gaat in door de enge poort, dat nauwe poortje dat staat aan het begin van de brug, van de duisternis naar het licht. Maar laat het niet voorbijgaan, die ernstige en liefdevolle roepstem van het evangelie. Want als je niet luistert en als je doorgaat met niet te luisteren, kom je bij de rijke man terecht, zijnde in de pijn, in de wroeging, in het nooit meer. Want er is geen brug in de eeuwigheid tussen de vlam van de rijke man en Abrahams schoot hierboven. Niemand kan uit de hemel in de hel komen. En niemand, zegt de Heere Jezus, kan uit de hel in de hemel komen. En dan blijkt ineens dat deze rijke man toch nog een vorm van barmhartigheid heeft, ook al is hij in de hel. Hij zegt, ik heb nog 5 broers, ze zijn nog thuis. Laat Lazarus opstaan uit de dood en laat hij ze verkondigen, opdat ze hier niet komen. Ja, er zijn ook teksten die erop wijzen dat degenen die in de hel zijn een vreselijk behagen erin scheppen dat hun aantal nog vermeerderd wordt. Geen barmhartigheid. Maar ik denk dat we in rekening moeten brengen dat het hier gaat om een gelijkenis. En een gelijkenis is wel eens iets anders dan de werkelijkheid. Dat is denk ik ook hier zo. De Heere Jezus wil zeggen, de man wist waarin hij was en hij zocht ernaar dat in elk geval zijn broers dit zouden ontgaan. En dan zegt Abraham, en dat is de spits van de gelijkenissen. Ze hebben Mozes en de profeten. Ze hebben het profetische woord wat zeer vast is. En als ze dat niet geloven, al zou er een dode, 10 doden, 100 doden uit de dood opstaan, ze zouden zich toch niet bekeren. Houdt u dat vast, gemeente, en jullie ook, jongelui. Wij kijken wel eens naar een wonder. En de Heere Jezus Christus heeft wonderen gedaan. En er gebeuren nog wonderen, hoor. Maar een wonder bekeert een mens niet. Zul je dat nooit vergeten? Een wonder op zich genomen bekeert een mens niet. Zelfs al zou er een dode opstaan uit zijn graf. Wat bekeert een mens? Het geloof is uit het gehoor en het gehoor uit het woord van God. Heere, leer me bij uw woord leven. Bij dat profetische woord. Ik hoef geen opzienbarende dingen mee te maken en geen opzienbarende tekenen te zien. Maar spreek slechts een woord. 1 woord met macht. En voorbij is der zonde nacht en ook de nacht van de dood. En dan Lazarus, nog heel kort. Hij is in Abrahams schoot. Abrahams schoot, je mag ook vertalen Abrahams boezem. De gedachte is of dat hij als een klein kind bij Abraham op schoot ligt. Of dat hij, en dat is volgens mij de beste uitleg, dat hij als een tafelgast bij Abraham aan tafel ligt. Zoals gezegd wordt bij het avondmaal dat Johannes in de schoot van de Heere Jezus lag. Dat is niet letterlijk, hij lag naast de Heere Jezus, heel dicht bij de Heere Jezus. En de Heere Jezus zegt hier, dit is een echt kind van Abraham. die door het geloof met Abraham, Isaac en Jacob en al de heiligen mag aanzitten aan de bruiloft van het Lam. En dan komen we terug op de naam. Mijn God is mijn hulp. Wat was het geheim van zijn leven? Dat God door zijn woord en geest in Lazarus is gaan werken. En dat hij al zijn hoop en al zijn verwachting op hem leerde stellen. Al mijn hoop en lust. En nu mag hij vrede vinden. Intieme gemeenschap aanzitten aan de bruiloft van het Lam. Delen in de liefde van Christus op een manier die hier op aarde niet mogelijk is. Want hier is de liefde volmaakt. Wat dat betekent? Dan is je strijd voorbij, Lazarus. Dan is je nood voorbij, dan is je honger voorbij. Dan heb je geen kreupele voeten meer. Dan zijn de zweren weggestreken van je leven. Dan is de zonde er niet meer. Dan is de dood er niet meer. Eeuwig vrede en vreugde vinden, nee, niet slechts in Abrahams schoot, maar aan de bruiloft van het Lam. En hem zien zoals hij is. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dat is de opperste rijkdom, de uiterste rijkdom. En weet je wat de kerk daarboven in Abrahams schoot in de hemel der heerlijkheid dan zingt? In volkomenheid, gij zijt het waar te ontvangen. Alle eer en alle lof en alle aanbidding, want gij hebt ons goden gekocht door uw bloed uit alle geslacht en tong en natie, hoort u het? Er zullen Israëlieten, Abraham, Isaac en Jacob aanzitten. Maar ook mensen uit alle geslacht en tong en natie om de lof te brengen aan het Lam. Die door zijn bloed en door zijn dood en door zijn opstanding het eeuwige leven verzekert voor al de zijnen. Mag ik het zo vragen vanmorgen? Zou u er geen zin in krijgen om deze God te zoeken? Haast u. En vliet voor de toekomende toorn. Om straks met Lazarus de eeuwige erfenis binnen te halen. Dat is echte rijkdom. Lazarus was niet geëerd tijdens zijn leven door de mensen. Maar hij wordt bij zijn sterven geëerd door zijn God en door zijn zaligmaker. Door hem, die hem uitnemend heeft lief gehad. Zoek deze koning en leef. En dan zul je het ervaren. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Of, zoals we het zingen met die psalm 73. Die uit de diepte opklimt. En waar die godvrezende dichter Asaf zegt, ik zal dan, ja dan, eindelijk bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Lazarus, mijn God is hulp, hij vatte mij bij de hand. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, wat is dat een wonder. En mij hiertoe door u bereid, want zo gaat het, opnemen in uw heerlijkheid. Dat heeft niemand van uw kinderen, ook Lazarus, ook Abraham, niet verdiend. Dat is verdiend en betaald door Sion's betalende borg, die door de dood heen opgestaan is uit de doden. Maar als de opgestaande kwam met het woord: ziet, hier ben ik. Vrede, zei uw lieden. Vrede door het bloed van het kruis. Vrede met God. Vrede met het eigen geweten. Vrede die alle verstand te boven gaat. Heren, wat moet u dan een geduld hebben met uw kinderen. Dat zijn ze vaak dwars, dwalend, opstandig. Wat moeten ze vaak zeggen: ik heb u bedroefd en vertoornd. Maar toch, hoe lang, hoe zwaar ze ook uw wetten schonden, u ziet ze in genade aan. En daarom is er hoop voor de grootste van alle zondaren. O, laten zij die in zichzelf nog rijk en verrijkt kunnen zijn, de toevlucht nemen tot die ene naam. De naam van de opgestane. De naam van de vredevorst. Jezus Christus, dank voor alles wat u gaf in luisteren, in spreken. Wil u al het verkeerde en zondige genadig wegnemen? Dat bidden we om Jezus wil. Amen. 73 vers 14 is onze slotzang, gemeente. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. 14 van 73. Gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.